Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst in de Pauluskerk, verbonden met de Sint-Jansgemeente. Welkom op dit Pinksterfeest. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Vanmorgen zal in ieder geval voorgaan proponent Hogeboom, hartelijk welkom ook. Onze muzikale begeleiding is in handen van Dick den Hertog en mijn naam is Erik Keugelen, buurtouderling in de Sint-Jan. We hebben vanmorgen twee collectes in deze dienst. De eerste collecte is de Pinksterzendingscollecte. Vergelijkbaar met de collecte van gisteren. Mocht u daar meer over willen lezen, daar kunt u over lezen op de zondagsbrief. En de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. Dan willen we deze dienst nu beginnen met het zingen van lied 218, de eerste drie versen, samen in de naam van Jezus. En dat doen we met elkaar staande. Ik wens u allen een door God gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Je hebt dit Pinksterfeest, u heeft er gisteren ook al over gehoord waarschijnlijk. En dan denken we eraan dat de Heilige Geest is uitgestort. En dat die Geest de Heilige Geest is, dat krijgt vanmorgen dan wat meer nadruk. En over die heiligheid van God gaat het ook in onze aanvangstekst. Uit Psalm 99, de eerste drie versen. De Heere regeert, laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs, laat de aarde beven. De Heer is groot in Sion, hij is verheven boven alle volken. Laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven. Heilig is hij. Laten we nu ook van diezelfde psalm zingen, psalm 99, de versen 1, 2 en 8. Pinksterfeest, dat is ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. En dat is waar de Joden op terugdachten en denken bij het Pinksterfeest. En die wetgeving die ging gepaard met allerlei wonderen en tekenen. Tekenen van rook en vuur. Tekenen waar we ook over horen in de preek van Petrus op dat Pinksterfeest in Jeruzalem. En waar we vanmorgen dan ook in het bijzonder bij stilstaan. Bij die wondertekenen en het thema van de dienst dan ook wondertekenen in de laatste dagen. We horen vanmorgen de geboden van God uit Exodus 20, maar we lezen ook een gedeelte dat eraan vooraf gaat uit Exodus 19. Dat gaat ook over tekenen die gepaard gaan dus met die wetgeving en ook het heiligen van het volk en de priesters. We luisteren naar de geboden uit Exodus 20, wat eraan vooraf gaat en ook nog ietsje verder. En we zingen als antwoord erop uit Gezang Ade, 10 geboden, de versen 1, 2 en 9. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de 3e dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksem, flitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet, zij stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk, Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen. Want u hebt onszelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. De Heere zei tegen hem, ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met de Aaron bij u. Maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, een gepassioneerd God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. En dat wil zeggen dat het in ieder geval doorwerkt, dat wat de ouders, wat de ene generatie doet, dat werkt door in de volgende generaties. Aan het derde en vierde geslacht van degene die hem haten, die hem niet op de eerste plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet leeg, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Tot zover onze wetslezing deze morgen.
Oh,
voordat we verder uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst om de Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, we naderen u voor uw heilig aangezicht op deze tweede Pinksterdag. Ja, en dan bidden we u, vervul ons met eerbied en ontzag voor u, de Heilige. U bent de God die op de berg Sinaï uw wet heeft gegeven. Omgeven met indrukwekkende tekenen van rook en vuur, van bliksemflitsen en bazuingeschal. Ja, en als we dat tot ons door laten dringen, ja, dan beseffen we dat we uit onszelf niet voor u kunnen bestaan. Het lukt ons niet om die wet volledig te houden. En iedere keer schieten we tekort in de liefde tot u, in de liefde tot onze naasten en ook tot uw schepping. En dan bidden we u om genade en vergeving. Neem genadig weg wat niet goed is in ons leven, waar we u en ook elkaar verdriet doen. Verzoen onze schuld en reinig ons hart. Ja, zo komen we met eerbied en ontzag tot u. Maar we komen ook tot u om u te danken. Hartelijk te danken. Ja, we danken u dat we frank en vrij tot u kunnen komen. Vanwege uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Vanwege zijn kruis en opstanding. En omdat dat evangelie na Pinksteren de wijde wereld ingegaan is. En dat het ook Nederland, ook Gouda, bereikt heeft. Ja, we danken u voor de geest die is uitgestort in volle heerlijkheid en majesteit. En dan bidden we voor deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Wees in ons midden. Vervul ons, en ieder persoonlijk ook, met uw geest. Vervul uw gemeente met uw geest. Ja, maak ons helemaal vol van u. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Ja, Heilige Geest, vul ons opnieuw. Vul opnieuw ons hart. Ja, Vader in de hemel, laat het hier vanmorgen vol zijn van uw geest. Geef door uw geest kracht aan uw woord. Zodat de woorden die klinken doorwerken in ons leven, in de gemeente, in de stad Gouda en de omstreken. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. We hebben twee schriftlezingen, of in ieder geval twee hoofdstukken lezen we. Eerst uit Joël 2. Joël 2. Profetie van de komst van de geest. Joël 2, de laatste verse vanaf 28 tot 32. In de nieuwe Bijbelvertaling is dat een apart hoofdstuk, hoofdstuk 3. In de Herziene Statenvertaling Joël 2 vanaf vers 28. En dan lezen we het profetische woord als volgt. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. We lezen nu vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 2, toespraak van Petrus, waar hij deze woorden citeert. En waarschijnlijk heeft hij dat uit een Griekse vertaling gedaan, dus daar komen ook wel wat verschillen aan, uit. Maar zijn misschien ook wel bewust wat andere aanpassingen, zou je kunnen zeggen. Handelingen 2, we beginnen te lezen bij vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Dus een beetje 9 uur, een beetje de tijd waarop we nu leven, deze dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan komt dat citaat en het zal zijn, en dan maakt hij ervan, in de laatste dagen. En dus niet daarna, zoals dat stond bij Joël, maar het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. Rookdamp, zoals het in de Statenvertaling stond. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Nou, daar komen er wat versen over die opstanding en ook een stukje bewijsvoering zou je kunnen zeggen over dat Jezus dan diegene is die opgestaan is en ook op moest staan. En dan lezen we verder vanaf vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover onze schriftlezingen deze morgen. Als tekst gaat het in het bijzonder over vers 19 van Handelingen 2, maar ook nog wat andere versen die ik daarbij lees. Vers 19 en dan tot en met 22. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. En dan lees ik ook nog vers 43. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Het thema is dus wondertekenen in de laatste dagen. We gaan nu met elkaar zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 105, uit de nieuwe psalmberijming. Dan zingen we de versen 9, 10, 11 en 12. En die gaan ook over de tekenen, de wondertekenen rond de uittocht uit Egypte, de zogenaamde Exodus. Psalm 105, vers 9, 10, 11 en 12 uit de nieuwe psalmberijming. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks lied 197. We doen dat in wisselzang, zoals ik aangegeven op de liturgie. We zingen de coupletten 1, 2, 3, 5 en 9. In vuur en vlam zet ons de geest gegeven op het Pinksterfeest. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meiden. Bloed, vuur en rookdamp. Ze zijn aan de orde van de dag. Steeds weer bereiken er ons beelden van. Van bloed, van vuur, van rookdamp, van opstijgende rook. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het bloedbad van Butsja in Oekraïne, maart 22. En de terreuraanslag door Hamas op 7 oktober 2023. De dagelijkse raketbeschietingen op Israël. Oorlog in Gaza en in Jemen. Bloed, vuur en opstijgende rook. Ja, ze zijn aan de orde van de dag. Maar moeten we het daarover hebben met Pinksteren? Pinksteren is toch een vreugdevol feest, het feest van de geest. Feest van verbinding en inclusiviteit. Van de geest die alle talen spreekt en die ons elkaar doet verstaan, zoals we dat ook zongen vanmorgen. Met Pinksteren wordt de geest toch uitgestort op alle vlees, op allerlei soorten mensen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, slaven en vrije burgers. Ja, iedereen mag toch bij het volk van God horen. En de geest, die staat toch voor vrede met de duif, de vredesduif als symbool. Hoezo hebben we het dan nu met Pinksteren over bloed, vuur en opstijgende rook? Nou, omdat Petrus op dat Pinksterfeest waarop de Heilige Geest wordt uitgestort het ook over bloed, vuur en rookdamp heeft. Hij noemt bloed, vuur en rookdamp tekenen op de aarde beneden. En Petrus die doet dat niet zomaar, nee, met die teken van bloed, vuur en rookdamp, opstijgende rook, geeft hij een duiding van het Pinkstergebeuren. En die woorden verzint hij dan niet zelf. Nee, hij citeert daarbij de woorden van de profeet Joël. Dat wat de profeet Joël geprofeteerd heeft, dat is wat hier gebeurt op het Pinksterfeest. In de laatste dagen zal God zijn geest uitstorten. En in die tijd, op dat Pinksterfeest, in die laatste dagen, geeft God tekenen en wonderen voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Wondertekenen in de laatste dagen, het thema van deze verkondiging. Wat hebben ze te zeggen, die tekenen, die wondertekenen in de laatste dagen? Ja, dat is de vraag waar het om gaat vanmorgen. Wat betekenen die wondertekenen in de laatste dagen? En dan beginnen we in de tijd van Joël. En wat is dan die context van die profetie van Joël, waarin Joël het heeft over die wondertekenen? Welke functie hebben die wondertekenen? Dat is het eerste, de tijd van Joël. Dan vervolgens de vraag, waarom heeft Petrus het dan op het Pinksterfeest over die wondertekenen in de laatste dagen? Wat hebben die wondertekenen met Pinksteren en ook met de uitstorting van de Heilige Geest te maken? En dan tot slot ook de vraag voor onze tijd. Ja, wat hebben dan die tekenen van bloed, vuur en rookdamp ons te zeggen? En wat zeggen ze misschien ook wel over het werk van de geest in onze tijd? Eerst die vraag wat die wondertekenen dan betekenen bij de profeet Joël. Nou goed, wanneer die profeet Joël leefde, dat weten we niet precies. Waarschijnlijk is het of net voor de ballingschap geweest, zo in de 7e eeuw voor Christus, of net na de ballingschap, de 5e eeuw voor Christus. En wat dan dus ook precies de omstandigheden geweest zijn van die profeet Joël, ja, dat weten we dus ook niet. En misschien maakt daarom zijn boodschap het wel tot een boodschap voor alle tijden. Net als de gebeurtenissen in zijn dagen. Gebeurtenissen die zich ook, die zou kunnen zeggen, nog steeds zich voordoen. Soms dan wel, zwaar in een andere vorm. Want wat zijn dat voor gebeurtenissen? Dan volg ik even het Bijbelboekje Joël. In Joël 1 gaat het over een enorme sprinkhanenplaag met een allesverwoestend karakter. Die sprinkhanen die eet echt alles op wat er op het land groeit. En wat dan de ene soort sprinkhanen heeft overgelaten, dat eten vervolgens andere soorten sprinkhanen dan weer op. Het is echt een ramp met verstrekkende gevolgen. In de tijd van Joël is het crisis. Crisis als gevolg van een natuurlijke catastrofe, een catastrofe in de natuur. natuurlijke catastrofen. Je zou kunnen zeggen zoals ze zich in onze tijd ook nog wel voordoen. Als het dan specifiek om een sprinkhanenplaag gaat, dan kunnen we denken aan de vernietiging van voedselgewassen, bijvoorbeeld in Oost-Afrika, 2019, 2020, Kenia, Ethiopië, Somalië, Oeganda. Ook van landbouwgebieden in Zuid-Azië, India en Pakistan in 2020. En ook van broedgebieden in het Midden-Oosten, Jemen en Oman, Iran, 2020 en 2021. Allemaal door sprinkhanen. Maar goed, als het gaat om natuurlijke catastrofes, dan kunnen we ook denken bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, ook dichterbij. Overstromingen in Limburg in 2021. Hittegolven die zich ook steeds vaker voordoen. Grote droogte en natuurbranden. Ja, misschien leiden ze in onze omgeving niet direct tot crisis. Vanwege de enorme welvaart die we hebben in ons land. Maar anderen in de wereld die lijden eronder. Misschien ook wel onder onze welvaart. Zijn dit geen tekenen in onze tijd? Want zo duidt Joël de gebeurtenissen in ieder geval aan als tekenen. De gebeurtenissen in zijn tijd zijn tekenen, voortekenen, waarschuwingen, alarmsignalen. Voor de dag van de Heere. En wat er nu gebeurt, dat is niet vergeleken met wat er gebeurt op die dag waarop de Heere zal verschijnen. En Joël heeft het dan in 2 vers 2 over een dag van duisternis en donkerheid. Die dag van de Heer is in het Oude Testament een dag van oordeel. God die verschijnt om te oordelen. Ja, dat aan de ene kant. Oordeel voor degene die zich tegen God en zijn geboden verzetten. Dat is de ene kant. De zwarte kant zou je kunnen zeggen. De donkere kant van die dag van de Heer. Maar die dag van de Heer is aan de andere kant ook heeft ook een lichte kant, een heerlijke kant. Die dag van de Heer betekent ook bevrijding, redding. Een einde aan alle geweld en alle tegenstand. En zo gaat het er steeds aan toe in het Oude Testament. Redding voor de een betekent oordeel voor de ander. Al komt zeker bij Joël het volk van God er zelf ook niet goed vanaf. Het gaat ook door dat volk van God, door het oordeel heen. In ieder geval door de fysieke oordelen in de huidige tijd. Het volk heeft te lijden onder die natuurlijke catastrofes. Die catastrofes in de natuur, maar ook onder menselijke catastrofes. Die blijven hen ook niet bespaard. Joël 2 gaat daar vooral over. Oorlog, de vijand die het land binnentrekt en verwoest. En als het volk zich dan niet bekeert, dan zal die dag van de Heere voor hen nog erger zijn dan die crises die hen nu overkomen. Ja, daar zijn die crises, die natuurlijke catastrofes en die menselijke catastrofes ook oorlogen tekenen van. Ze willen ons behoeden voor het oordeel van God. En daarom roept Joël op tot bekering. Te vasten en te bidden of God een ommekeer wil geven. Of God zichzelf wil omkeren. En in gunst op hen wil neerzien. Ja, daar gaat het om bij die tekenen van God. God en het volk Israël, ze staan als het ware met hun ruggen tegen elkaar. Allebei kijken ze de andere kant op. Het volk van God heeft zich van God afgekeerd door te zondigen. Zijn geboden niet in acht te nemen. En die zonden van het volk, die hebben ervoor gezorgd dat God op zijn beurt zich heeft afgekeerd van hen. En in plaats van dat dan de zegeningen van het verbond er zijn, heeft het volk toen kennis gemaakt met de vloek van het verbond, Gods oordeel over de zonde. Maar nu gaat God hen weer opzoeken. Hij stuurt de profeet Joël naar hen toe om op te roepen tot bekering. Want God, zo lezen we, is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Dat wil zeggen dat hij terugkomt op zijn voornemen om nog meer van zijn oordelen over hen te laten komen. En hij komt tot hen met zijn boodschap van redding en van bevrijding. En hij keert zich naar hen om. En nu is het alleen nog maar wachten tot dat volk zich ook bekeert. Zich omkeert. Ja, zodat ze elkaar ook weer recht in de ogen kunnen kijken. God heeft zijn aangezicht al tot hen gewend. Nu dat volk nog. Goed, daar wil die tekenen toe oproepen. Tot omkeer naar God, tot bekering. Tot een leven waarbij je God recht in de ogen kunt kijken. En je een diepe relatie met hem hebt. Dat je samen met God door het leven gaat en je leeft zoals Hij het leven bedoeld heeft. Om je leven ook te heiligen, om dat toe te wijden aan God. Daar zijn die tekenen voor bedoeld. Hoe gaat het dan verder in die tijd van Joël? Nou, het volk verontmoedigt zich voor God. Het maakt zich klein voor de Heere. Ze vasten en ze bidden en ze bekeren zich tot de Heere. En als ze dat doen, dan gebeurt er wat. Twee dingen zou je kunnen zeggen. Het eerste, Joël 2, vers 18 tot 27, dat gaat over fysiek herstel. Na de hongersnood en de verwoesting van het land geeft God voorspoed. Er is weer overvloed aan graan, aan wijn en olie. De zegeningen van het verbond, die vloeien weer rijkelijk. Dat is het eerste wat er dan gebeurt. Fysiek herstel, overvloed, voorspoed. En het tweede is dan, God geeft geestelijk herstel. En dat is wat God belooft in die profetie die we gelezen hebben. Joël 2 vanaf vers 28. Daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. God belooft dat hij zijn geest zal uitstorten. Dat betekent geestelijke overvloed. Dat het overstroomt, overvloeit van de geest van God. Dat de geest alle kaders te buiten gaat en alle grenzen doorbreekt. En dat is de belofte die Joël in de naam van de Heere geeft. En het is die belofte die op het Pinksterfeest vervuld wordt. En Petrus, hij gebruikt deze profetie van Joël om dat Pinkstergebeuren te duiden. En zijn we dus bij dat tweede deel. Dat is de geest, net over die wonderteken op het Pinksterfeest. Als de geest van God met Pinkster in volle heerlijkheid wordt uitgestort, ja, dan gebeuren er ook allerlei wonderen, zou je kunnen zeggen. De eerste verse van Handelingen 2. Er is het geluid van een enorme windvlaag zonder dat de boel omvergeblazen wordt. Er zijn een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden zonder dat de boel in brand staat. En bange discipelen die spreken vrijmoedig over Jezus. En dan ook nog eens in vreemde talen die ze niet geleerd hebben. Wonderlijke gebeurtenissen waar de mensen zich ook over verwonderen. En de mensen, ze vragen zich af wat dit te betekenen heeft. Al zijn er ook die er de spot mee drijven, ze zullen wel dronken zijn. Maar Petrus en die andere discipelen, ze zijn niet dronken, ze zijn niet vol wijn. Nee, ze zijn vol van de Heilige Geest. En die geest die zet Petrus in vuur en vlam, zodat hij begeisterd het woord tot hen richt. Om dat wat er gebeurt te duiden. En zijn preek begint dan als het ware met min of meer een citaat van de profeet Joël. Het gedeelte uit Joël dat we gelezen hebben. En dat is de tekst voor de verkondiging. En vervolgens gaat Petrus dan die tekst als het ware uitleggen. En dan past hij die woorden toe op de actuele situatie. Nou, precies wat de verkondiger ook nu nog probeert te doen. Opvallend is dat Petrus een heel uitgebreid citaat geeft. Het is zelfs het langste citaat uit het Oude Testament dat we in heel het Nieuwe Testament tegenkomen. Vaak leggen we dan de nadruk op het eerste deel van dit citaat. Dat iedereen erbij mag horen en de geest ontvangt. Die inclusiviteit die doet het zeker in onze tijd heel goed. Maar Paulus die stopt zijn citaat niet na dat inclusieve element. Nee, hij gaat verder. Ook de twee andere elementen van de profetie van Joël komen aan bod in zijn preek. En dan niet alleen bij het citeren komen ze aan bod, maar nee, ook bij de uitleg en de toepassing komen ze terug. Het lijkt me ook goed om dus ook bij die twee andere elementen vanmorgen dus stil te staan. Bij die wonderen in de hemel boven en vooral dan vanmorgen die tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookdamp. En dan straks kort ook nog even staan we dan stil bij het laatste element van die profetie over de redding, het behoud dat er is voor iedereen die de naam van de Heer aanroept. Eerst dus over die tekenen, bloed, vuur en opstijgende rook. Wat betekenen die tekenen? Petrus lijkt er niet direct iets over te zeggen in zijn preek, tenminste voor zover die is opgeschreven door Lucas. Waarschijnlijk heeft Petrus veel meer gezegd dan wat er in Handelingen 2 is opgeschreven. In die korte tekst staat er niets expliciet als uitleg van die tekenen, bloed, vuur en rookdamp. Toch valt er volgens mij wel meer over die tekenen, bloed, vuur en rookdamp te zeggen in het licht van de hele Heilige Schrift. In het bijzonder in het licht ook van de tekenen rond de Exodus, de uittocht uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï. En de betekenis van die gebeurtenissen ook in het bijzonder ook voor het Joodse volk. En zowel die Exodus, die uittocht, als die wetgeving die bepalen de identiteit van het Joodse volk. De Exodus, die bevrijding van het Joodse volk uit Egypte, is een van de belangrijkste gebeurtenissen voor het Joodse volk. Die Exodus is niet zomaar een ontsnapping uit Egypte, dus we hebben er ook al van gezongen, Psalm 105. Nee, het is een actieve daad van God, waar twee kanten aan zitten. Diezelfde twee kanten als aan die tekenen in de tijd van Joël. Bevrijding van zijn volk, maar oordeel voor Gods tegenstanders. Ook de wetgeving op de Sinaï is een centrale gebeurtenis in het Joodse geloof. Het is het moment waarop God het verbond met zijn volk officieel bekrachtigt. Niet alleen als bevrijder, maar ook als hun wetgever. Er wordt een nieuwe gemeenschap gevormd met een eigen identiteit. God zet zijn volk apart als een heilig volk met een bijzondere roeping. En die wet, die geboden van God, die God geeft, die zijn dan niet bedoeld als een straf of als een beperking, maar als een wegwijzer naar een goed en naar een rechtvaardig leven. Maar goed, die wetgeving op de Sinaï, ik heb het al eerder gezegd in deze dienst, die wet die wordt door de Joden herdacht op dat Pinksterfeest. 50 dagen na dat paasfeest, het feest van die uittocht. En rond beide grote gebeurtenissen in die geschiedenis van Israël zijn er allerlei wondertekenen, waaronder bloed, vuur en rookdamp, opstijgende rook. Bloed, vuur en opstijgende rook zijn heel bekende tekenen voor dat Joodse volk. Tekenen van zowel oordeel als bevrijding. Eerst dan wat meer over dat bloed. In het verhaal van de uittocht komen we het een paar keer tegen. Bij de eerste plaag verandert het water van de Nijl in bloed. En bloed is hier het teken van oordeel en vergelding. Vergelding voor het onschuldige bloed van die Joodse jongens die in die Nijl zijn gegooid. Maar God die keert die orde om. De Nijl als levensader voor de Egyptenaren wordt voor hen een symbool van de dood. Maar voor de Joden is het een eerste stap in de richting van hun bevrijding. Bloed komen we ook tegen bij die laatste plaag, de tiende plaag. Bij die tiende plaag wordt het bloed van het paaslam gebruikt om aan de deurposten te smeren. Het bloed, dat beschermt je tegen het oordeel. Wie binnen is, die wordt gespaard. Wie buiten is niet. Achter het bloed, ja daar ben je veilig. En in het licht van Pasen mag ik u verkondigen, achter het bloed van Jezus, daar ben je veilig. Op Goede Vrijdag, net nadat Jezus het Pascha gevierd heeft om die uittocht te gedenken, dan geeft Jezus zijn bloed tot vergeving van al onze zonden. Daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Achter zijn bloed, het bloed van het paaslam, daar ben je veilig. Een groot deel van die preek van Petrus gaat over Jezus de Nazarener. In vers 22 hebben we het ook gelezen. Hij heeft wonderen en tekenen gedaan. En hij heeft zijn bloed gegeven aan het kruis en hij is weer opgestaan uit de dood. Kruis en opstanding van Jezus, die zijn de kern van Petrus' preek. En misschien mag ik het vanmorgen dan zo zeggen, al staat het niet met deze woorden zo in Handelingen 2. Het belangrijkste teken van Jezus is zijn bloed. En het belangrijkste wonder, dat is zijn opstanding. Dat over bloed als wonderteken, een teken van oordeel, maar ook zeker van redding en van bevrijding. Dan vuur. Ook vuur komen we tegen rond die uittocht en de wetgeving. Vuur als teken van Gods aanwezigheid. God die verschijnt en zich bekend maakt als redder van zijn volk en de God die erbij is. En dan denk ik aan Mozes, Exodus 3, bij die brandende doornstruik. Vuur dat niet verteert. Net als die vlammen, die hoofden met Pinksteren. Vuur bij de verschijning van God, wat ontzag inboezemt. Mozes, hij moet zijn schoenen uitdoen, omdat de plek waarop hij staat heilig is. Ja, God verschijnt en die komt heel dichtbij. Maar er is ook afstand vanwege zijn heiligheid. Die heilige God en wij zondige mensen, die kunnen niet zomaar samengaan. Gods aanwezigheid bij ons, ook vanmorgen, dat blijft iets houden van een mysterie. Iets vergelijkbaars zien we bij de wetgeving op de Sinaï. Weer is daar de verschijning van God die gepaard gaat met vuur. En we hebben het gelezen bij onze wetslezing vanmorgen. God die zijn verbond bevestigt met het volk, die daalt dan neer in vuur. Het is een ontzagwekkende verschijning. En het volk beeft van ontzag voor Gods majesteit en voor zijn heiligheid. Ja, God die zijn volk bevrijdt, die wil zich verder aan hen verbinden. Hij komt naar hen toe. Om ook in de toekomst met hen te zijn, hun God te zijn. Maar vuur bij zijn verschijning markeert de grens tussen God en ons mensen. Het volk moet zich heiligen. En ook de priesters moeten zich heiligen. En zelfs dan mag alleen Mozes met de Aaron dichterbij komen en tot God naderen. Als het volk Gods grenzen passeert, dan zal het omkomen. Het vuur van God is bedoeld tot vernieuwing, maar het kan ook leiden tot vernietiging. Vuur is heiligend en transformerend. Dat over vuur als wonderteken, een teken van nabijheid en van afstand, van heiliging en van ontzag. Ja, over rookdamp valt iets vergelijkbaars te zeggen. Waar rook is, is vuur, zou je kunnen zeggen. Rook als teken van God dat die net in vuur verschenen is. En daarover lezen we ook als God verschijnt dan bij die berg Sinaï. Heel die berg is in rook gehuld omdat de Heer in vuur verschenen is. En die rook die stijgt op zo lazen we ook, zoals vuur van de oven en heel de berg die beefde. Gods verschijning kan niet zonder gevolgen blijven. Dat zou je kunnen zeggen, dat blijft achter van vuur. Gods verschijning kan niet zonder gevolgen blijven. Goed, bloed, vuur en rookdamp. Ik hoop dat we zo wat duidelijk hebben gekregen wat die beelden daar oproepen, daar op dat Pinksterfeest. Voor de Joden zijn het bekende beelden. En ik hoop dat ze zo voor ons ook wat zijn gaan leven. En ook wat oproepen, ook in het licht van de Heilige Schrift. Als Petrus die woorden van Joël toepast op zijn eigen tijd, wat er dan gebeurt, dan missen ze hun uitwerking niet. Nee, de uitleg en de toepassing van die woorden, die hebben effect. De mensen, zo lezen, die worden diep in hun hart geraakt. Dat is een uitwerking, effect, waar je ook in onze tijd naar zou verlangen, toch? Want wat is dan die uitwerking? Daar zou ik dan drie dingen over willen zeggen. Het eerste is, dat we daar zien op die Pinksterdag en ook waar je naar verlangt, ook in onze tijd. Het eerste is het aanroepen van Jezus als Heer. Joël die had geprofeteerd dat iedereen die de naam van de Heer aanroept behouden zal worden. En als Petrus dan die profetie gaat uitleggen en toepassen, maakt hij duidelijk dat dat behoud gelegen is in Jezus Christus. Jezus, de Nazarener, die is niemand minder dan de Heere, dan de God van Israël. Jezus de Nazarener, hij heeft tekenen en wonderen gedaan. Ik zei het al, het belangrijkste teken zou je kunnen zeggen zijn bloed. En het grootste wonder zijn opstanding. En wat is dan Petrus' conclusie aan het eind van zijn preek? 2 vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Petrus, hij stelt die Jezus gelijk aan de Heer, aan God zelf. Ieder die de naam van de Here, van Jezus de Nazarener, zal aanroepen, die zal behouden worden. Die Jezus die God is, die is de Messias. De gezalfde van God. De redder, de verlosser, de bevrijder. En dat is het evangelie dat Petrus verkondigt. En dat is ook het evangelie dat ik ook nu ook weer mag verkondigen. En misschien als je dan ook als jongere twijfelt aan je behoud, dan mag ik tegen je zeggen, er is behoud in Jezus Christus. God heeft Jezus naar deze wereld gestuurd om ook jou te redden. Als je de naam van Jezus aanroept, dan zul je behouden worden. Maar ook als u misschien ook als ouderen misschien twijfelt of het ook voor u is, dan mag ik u verkondigen, als u Jezus aanroept, dan zult u behouden worden. Het laatste stukje van die profetie van Joël had Petrus bij het citeren achterwege gelaten. Dat er op die berg van Sion in Jeruzalem ontkoming zal zijn, namelijk bij hen die ontkomen zijn die de Heere roepen zal. Maar na zijn preek volgen er alsnog woorden die daarop lijken. 2 vers 39, bekende woorden ook voor ons wel. Woorden die u ook op uzelf mag toepassen, die u mag toe-eigenen. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen, voor allen die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. God roept u erbij en ook jou. En hij heeft dat gedaan. Als je gedoopt bent. Waar die woorden ook klinken in een doopformulier. Maar ook als je niet gedoopt bent, dan doet dat dan nu ook. Hij roept je erbij. Ja, als je Jezus aanroept, dan zul je gered worden. Dat is in ieder geval het eerste wat dat Pinkster-evangelie uitwerkt. En het tweede dat dat Pinkster-evangelie uitwerkt, dat is bekering. Je omkeren. Net als in die tijd van Joël. En dan gaat dan wat verder dan alleen zeggen dat Jezus je Heer is. Dat betekent daadwerkelijke verandering van je leven. Omdat je tot het besef komt dat er dingen niet goed zijn in je leven. Dat er dingen misschien wel radicaal anders moeten in je leven. Die tekenen van bloed, vuur en rookdamp, die doen dat besef ontwaken. God, de Heilige, die openbaart zich daar op het Pinksterfeest. Hij komt tevoorschijn, vol heerlijkheid en vol majesteit. En oog in oog met de Heilige besef je je onheiligheid. Er moet wat veranderen in je leven. Je moet niet alleen gereinigd worden door het bloed van Jezus, door het bloed van het Paaslam. Nee, er is ook vernieuwing van je leven nodig. Het ondergaan van die transformatie. Door het louterende vuur van die Pinkstergeest. We lezen in 2 vers 43 dat er in die dagen rond het Pinksterfeest vrees komt over iedereen. Phobos. Ja, we kennen dat woord wel, van fobieën. Phobos. Gelovige Joden, die dachten goed bezig te zijn, die komen tot een diep ontzag voor de Heer door wonderen en tekenen door de apostelen. Ja, als ik dit alles tot me door laat dringen, ja, dan vraag ik me af of we niet iets zijn kwijtgeraakt. Dat diepe ontzag voor de Heer. Besef van zijn heiligheid. Zijn we dat niet wat kwijtgeraakt? Een besef dat wat uitwerkt. Een diepgaande transformatie. Van het persoonlijke en ook van het gemeentelijke leven. Net als ja, op dat Pinksterfeest en daarna daar in Jeruzalem. Als dat gebeurt, is dat een belofte van meer. Van veel meer. Van niets minder dan overvloed van de geest. Want dat is het derde wat dat Pinkster-evangelie uitwerkt. Het eerste was de naam van de Heer aanroepen. En dan zul je behouden worden. Tweede, bekering, transformatie, vernieuwing van je leven uit ontzag voor de Heilige. En het derde is dan overvloed van de geest. En je zou het de wonderlijke wisselwerking kunnen noemen tussen geest en leven, leven en geest. God openbaart zich vol majesteit en hij stort zijn geest uit. Bij hem ligt het initiatief. Maar de uitwerking ervan is niet onafhankelijk van hoe wij reageren. We kunnen de geest tegenstaan, belemmeren, uitblussen, verdriet doen. Ja, dat aan de ene kant. En dan dooft het werk van de geest uit. Maar als we ruimte geven aan de geest, de Heilige Geest, en alle onheiligheid en onreinheid uit ons midden wegdoen, ja, dan is de geest niet te stuiten. En dan zal het overstromen van de geest. Dat is niets minder dan een opwekking. Dan zijn er niet alleen die 3000 op de Pinksterdag die tot geloof komen, maar dan voegt de Heer dagelijks toe aan de gemeente die gered wordt. Bloed, vuur en rookdamp. Ook in onze tijd. Natuurlijke catastrofes en menselijke catastrofes. Klimaatverandering en oorlogen. Of geruchten van oorlogen. Oorlogsdreiging. En ze kunnen ons angst inboezemen. Zou het zo kunnen zijn dat het ook nu nog tekenen zijn? Tekenen in de laatste dagen die met Pinksteren aangebroken zijn. Die laatste dagen. Tekenen van de dag van de Heere die eraan komt. Tekenen dan niet om bang van te worden, maar wel om tot een diep ontzag te komen voor God en voor zijn heiligheid. Maar alle onheiligheid en alle onreinheid weg te doen uit ons leven. Ik ben er diep van overtuigd dat als we dat doen, we ook in onze tijd en ook in ons land kunnen rekenen op een doorbraak van de Heilige Geest. Dat het vuur van de Geest zal oplaaien. Niets minder dan een opwekking. En dat alles dan tot lof en eer van God. Eer aan de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin. En nu. En altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we nu nog met elkaar bidden. Vader in de hemel, we bidden u, persoonlijk, maar ook met en voor elkaar, maak ons rein voor u, als gelouterd goud en zuiver zilver. Ja, laat ons zijn voor u als gelouterd goud, puur goud. Dwars door het vuur maakt u ons rein en puur. Wij strekken ons uit, Jezus, naar meer van uw geest en van uw heiligheid. Ja, laat het zo zijn voor ieder van ons persoonlijk, om door uw geest uit te spreken: ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon. Vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor u, zuiver als uw zoon. Heilig mij. Amen. Ik krijg nu gelegenheid om u gaaf te geven. Daarna zingen we ons slotlied, Psalm 98, vers 1 en 4. Gemeente, ga heen in vrede en laten we tenslotte bidden om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de innige verbondenheid in en door de Heilige Geest die zij met ons allen. Amen.